Achtellen wie er vanmiddag aan de lunch deelnemen. En hij is van plan om dat straks hier wel hoofd voor hoofd te tellen. Maar zijn vraag is: wie van ons neemt er vanmiddag niet deel aan de lunch? Het zijn er twee. Ja? Dan, er is een broeder die een auto met lichten hier op het terrein heeft staan. Dat is nummer VR77KG. Wij gaan nu verder en ik stel u voor dat we samen zingen op Psalm 68, de versen 5 en 6. Uw hoop, uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. En wat er verder volgt, 68, 5 en 6.
Oh.
We willen samen bidden om Gods zegen. Ook op deze tweede conferentiedag, heren, willen we beginnen met ons eerst te stellen voor uw heilig aangezicht, voordat we samen gaan luisteren naar alles wat u vanuit uw woord in ons midden wilt neerleggen. Hoe zouden we immers de boodschap van uw woord verstaan, als u het niet was die door uw heilige geest de schriften aan ons gegeven had, voor ons die schriften wilde openen, ons de woorden van u in de mond wilde leggen en ons bij het luisteren oren wilde geven om te horen wat de geest te zeggen heeft. We zijn zo diep van u afhankelijk, Heer. En het is zo helemaal uw werk. Het werk van de sprekende God, die sprekende schept en herschept. Zo willen wij uw naam belijden, Heer. En u vragen in alle ootmoed, maar toch ook met een diepe verwachting. Wilt u zelf in ons midden komen en wilt u geven dat het goed mag zijn om hier aanwezig te zijn. Heb dank dat u ons met zoveel hier samenbrengt. Heb dank voor deze gelegenheid die u ons geeft in deze tijd, in dit land, in deze wereld. We vragen van u, Heere, geef dat de conferentie mag beantwoorden aan het doel waartoe u hem gebruiken wilt. Laat er mogen zijn bemoediging, onderwijs. Laat er mogen zijn waar dat nodig is, bekering. Terugbrengen naar de zaken waar het ten diepste om gaat, wanneer u ons roept tot dienst in het midden van uw kerk. Geef hen die vanmorgen de mond open doen, alles wat ze nodig hebben om te spreken. Geef ons in het luisteren genade. Geef ons in de onderlinge ontmoeting de vreugde van de geestelijke herkenning. En geef dat we zo straks weer verder mogen gaan. Wij bidden u voor uw kerk in dit land. Voor uw kerk in deze wereld, en we denken dan vanmorgen, nu er een broeder uit Roemenië in ons midden is, in het bijzonder ook aan de kerken daar, die het niet gemakkelijk hebben, ook na de omwenteling, voor wie er in veel opzichten nog zoveel zorg en moeite en spanning is, wil uw kerk ook daar bouwen en ook daar getrouwe dienaren van het woord geven, die dat woord omhoog mogen houden door de kracht van de Heilige Geest. We bidden u, heren, voor broeders die hier graag hadden willen zijn, maar die door ziekte verhinderd zijn. We willen in onze voorbeden vanmorgen ook gedenken aan dominee Sterk van Bunschoten, die nu al meer dan een jaar uitgeschakeld is, zo ernstig ziek, die in situatie na al die maanden en al die chemokuren nog altijd onduidelijk is. Heren, heb dank dat u hem vertroost met het woord van uw genade en dat u in zijn leven ook hebt laten zien dat u die God bent die het licht maakt. Kon het zijn, wil nog genezing schenken, wil over hem en zijn jonge gezin u genadig ontfermen. Gedenk aan die broeders die onder de druk van het werk dreigen te bezwijken. Gedenk aan hen die het soms niet meer zien zitten, die soms zo naar beneden worden getrokken dat de weg naar boven als het ware onbegaanbaar lijkt te zijn geworden. Wilt u zelf tot hem komen? En wilt u het doen merken, Heere, dat het nog altijd waar is dat u het bent die een land bereidt voor uw ellendige volk? Dat het alles van u is. Daarom wacht het ook alles op u. We vragen u dat niet omdat er enige verdienste aan onze kant is, of omdat wij in ons persoonlijk of in onze positie enige grond zouden kunnen vinden om rechten te ontlenen op uw hulp, uw bijstand, uw zorg, uw zegen, uw genade. Maar we doen een beroep op de Heere Jezus Christus, die grote voorbidder aan uw rechterhand, die met zijn bloed in het hemels heiligdom is binnengegaan, wil ons horen om zijnentwil, uit vrije genade alleen. Amen. Broeders, ik lees met u de eerste 8 versen van Haggai 1. In het tweede jaar van de koning Darius, in de 6e maand, op de eerste dag der maand, geschiedde het woord des Heren door de dienst van Haggai de profeet tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de vorst van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, zeggende: alzo spreekt de Heere der Heerscharen, zeggende: dit volk zegt, de tijd is niet gekomen, de tijd dat des Heeren huis gebouwd worden. En het woord des Heeren geschiedde door de dienst van de profeet Haggai, zeggende: is het voor u lieden wel de tijd dat gij woont in uw gewelfde huizen, en zal dit huis woest zijn? Nu dan, alzo zegt de Heere der Heerscharen, stelt uw hart op uw wegen. Gij zaait veel, en gij brengt weinig in. Gij eet, maar niet tot verzadiging. Gij drinkt, maar niet tot dronken worden toe. Gij kleedt u, maar niet tot uw verwarming. En wie loon ontvangt, die ontvangt dat loon in een doorgeboorde buidel. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, stelt uw hart op uw wegen, klimt op het gebergte, en brengt hout aan en bouwt dit huis. En ik zal een welgevallen daaraan hebben, en verheerlijkt worden, zegt de Heer. Broeders, het zal ons allemaal wel eens overkomen dat wij bij het bestuderen van de heilsgeschiedenis of van de kerkgeschiedenis horen en lezen van mensen die door de Heer in de bediening zijn gesteld, en in wie en door wie de Heere krachtig gewerkt heeft. En dat we dan bij dat horen en dat lezen iets hebben dat ons jaloers maakt. Daar kan natuurlijk iets van hoogmoed achter zitten. Ook aan dominees en ambtsdragers is niets menselijks vreemd. En ook in het ambtelijke kunnen wij uit zijn op onze eigen eer. En we zullen daar altijd weer op bedacht moeten zijn. Tegelijkertijd, en de dingen liggen soms heel dicht bij elkaar, en dat is soms ook de moeite in het leven van een ambtsdrager, een reden ook om hem gedurig te doen bidden: Heere, doorgrond u me en kent u me en stelt u mijn oogmerk in de dag. Is het me begonnen om mijzelf, of is het me begonnen om uw eer en om de zaligheid van de zielen die u aan mij hebt toevertrouwd? Tegelijkertijd kan het ook zo zijn dat we, wanneer we horen van een krachtig werk dat de Heere deed, waarbij een gemeente tot leven kwam, van een bijzondere bediening die een broeder mocht vervullen, doordat de Heer een bijzonder veel onderwijs gaf vanuit zijn woord, waardoor hij op een bijzondere wijze de heilgeheime Gods mocht verstaan en de genade ontving om dat ook zo onder woorden te brengen dat harten werden getroffen en levens werden vernieuwd. En dat we dan, wanneer we zelf soms al jarenlang in een gemeente aan het werk zijn en het is allemaal zo doods en er komt niks in beweging, om het met de woorden van Zacharia 1 te zeggen: het ganse land zit en het is stil. En als je soms al maandenlang met jezelf zit te modderen en met de dodigheid in je eigen ziel, met de wetenschap de Heere roept om het woord te bedienen, maar het is op de studeerkamer vaak zo leeg, het is vaak zo donker en het is vaak zo dor, dan is het ook weer niet zo vreemd. En dan kan er ook iets van een heilig verlangen in zijn, van een heilige jaloersheid. Als je hoort en leest hoe de Heere in anderen in vroeger en later tijden werkt. Maar ik denk dat ik me niet vergis, broeders, dat wanneer we die gedachten dan wel eens hebben en wanneer we zo bepaalde figuren uit de heils- of kerkgeschiedenis voor ogen krijgen, dat we dan over het algemeen niet als eerste zullen denken aan de profeet Haggai. We hebben wel andere namen. En ook in deze conferentie worden ze wel genoemd, een Edward, McShane. De geweldige manier waarop een Erskine mocht preken en de bediening van een Spurgeon, die mocht zeggen dat hij onder elke preek toch wel het werk van de Heere ook heeft mogen constateren. Het kunnen soms mensen zijn in onze eigen omgeving, een gezalfde prediker die je herinnert uit je jeugd en die toen al een onuitwisbare indruk op je maakte. Een wijze pastor, die in de gemeente een spoor heeft getrokken. Of je kunt denken aan namen uit de Heilige Schrift, aan een profeet als Daniël, die zo krachtig durfde en kon staan midden in de wereld van die dagen, in het hart daarvan, met het woord van God staande blijven om als een Daniël te zijn. Er is zelfs een lied van gemaakt. Of om te kunnen spreken zoals Jesaja, die zo vlijmscherp de zonde en de afgoderij kon ontmaskeren. Tegelijkertijd zo machtig vertroostend het heil van God mocht uitstallen in zijn beelden en in zijn woorden. Maar Haggai, wie zag hij nou eigenlijk? De brede stroom van de theologie gaat aan hem voorbij. Ach, de man heeft maar zo kort opgetreden en in het Nieuwe Testament kom je praktisch niks meer van hem tegen. Eén keer een aanhaling in Hebreeën 12. En dan is nog maar de vraag of het een aanhaling van Haggai zelf is. De hoofdmoot van de exegeten haalt een beetje de schouders over de man op en zegt van die Haggai, dat heeft alleen nog maar historische waarde. Die man die heeft staande op de schouders van het voorgeslacht wat dingen gezegd die anderen al voor hem gezegd hebben. En die alleen maar van lokale en van momentele betekenis zijn geweest, gericht op de herbouw van de tempel in Jeruzalem. Waarbij het dan nog maar de vraag is of Haggai niet lijnrecht in tegenspraak is met de grote profeten van voor de ballingschap. Die juist tegen die tempelcultus hebben geprofeteerd. En of Haggai niet de vader is geworden van het fariseïsme dat zo heel nadrukkelijk zich tegenover de Christus Gods in het Nieuwe Testament heeft gesteld. En dat is toch de opvatting van de meeste exegeten van vandaag. De inhoud van Haggai is voor het christelijk geloof achterhaald. Die heeft geen waarde meer. De gemeente die kan nog wel eens een keer vragen om een serie preken uit Jona, want dat is zo spannend, dominee. Maar ze vragen nog niet direct om een serie preken uit Haggai. En wij zelf, broeders, als de dienaren van het woord, moeten we niet zeggen dat we Haggai letterlijk en figuurlijk toch vaak over het hoofd zien. Is dat ook weer niet zo'n wonder? Want Haggai wordt niet alleen gerekend tot de kleine profeten, maar hij is onder die kleinen ook maar een hele kleine geweest. Op Obadja na de kleinst. Een boekje dat nog geen 2 bladzijden omvat. In totaal 38 versen. Die samen de tekst bevatten van een 4-tal toespraken, je kunt het amper aan preken noemen, soms ook maar heel kort. En die 4 preken die heeft hij op 3 dagen gehouden. Dat wil zeggen, binnen 4 maanden speelt het hele ons bekende optreden van Haggai zich af. Binnen 4 maanden. Ik meen dat het professor Jonker is die jaren geleden al eens een keer een aantal lezingen heeft gehouden over de profeten en die Haggai noemt de lekenprediker. Met andere woorden, als je het optreden van die man bekijkt, dan zeg je, die man die heeft er geen levenstak aan gehad. Die heeft er zijn brood niet mee kunnen verdienen. Die heeft er echt wat anders naast moeten doen. Het is maar een bijbaantje voor hem blijkbaar geweest. Als je daarnaast legt de lange tijd waarin Daniël mag optreden, als je daarnaast legt dat grote en machtige boek van de profeet Jesaja, als je daarnaast legt de opera Omnia van een Calvijn of van een Luther, Dan zeg je, het stelt niet zoveel voor. Het is inderdaad maar een kleine profeet. En op het kleine zijn wij nou over het algemeen niet zo heel erg jaloers. Om over het hoofd gezien te worden, om niet meegeteld te worden, dat is niet direct iets waarnaar onze begeerte uitgaat. Er is weinig aantrekkelijks aan om een Haggai te zijn. En toch, broeders, wanneer wij de moeite nemen om dat boekje van die profeet Haggai eens te lezen, en dat niet te doen door de bril van de moderne exegeten, maar dat te doen biddend om de leiding van de Heilige Geest die de schriften opent, dan ontdekken we hoe geweldig actueel de boodschap van deze profeet nou juist is geweest. En hoe deze man gebruikt is tot een dienst waarvan de betekenis voor Israël en ook voor de nieuwtestamentische gemeente maar moeilijk te overschatten is. Toen ik vorig jaar om een andere reden wat met Haggai bezig was, toen ontdekte ik dat. Juist in een tijd waarin in de theologische discussie, en vergeeft u me dat ik het woord toch nog maar een keer gebruik, die godsverduistering alle aandacht vroeg, en links en rechts gesproken werd over is het er wel, is het er niet, hoe komt dat, wat zijn de oorzaken, wat zijn de gevolgen. En in een tijd waarin het tegelijkertijd aan allerlei kanten wordt geroepen om een opwekking, om een reformatie, een revij, als de enige oplossing voor de geesteloosheid en de duisternis waarin de kerk zeker hier in Nederland verzeild is geraakt. Haggai is in een tijd van grote geestelijke duisternis. Misschien is die duisternis toen nog wel groter geweest dan in onze dagen. Al is het in ons land niet best en elke spreker en elke lezing verwijst daar op een of andere manier naar als een teken dat we daar toch eigenlijk allemaal mee zitten en allemaal op botsen. Haggai is een opwekkingsprofeet geweest wiens optreden grote gevolgen heeft gehad. En daarom is het de moeite waard om zijn optreden te bestuderen en zijn boodschap te beluisteren en onder Gods zegen daar mogelijk een aantal lessen uit te trekken voor onze eigen bediening, voor onze eigen woordverkondiging. Want Haggai, en daarmee wil ik de grote lijn dan graag vast aangeven, het is mijn bedoeling om vanmorgen dan in het bijzonder over Haggai te spreken als het instrument in Gods hand en morgenochtend, zo de Heere wil, met u na te denken over de inhoud van zijn boodschap. Haggai, die is begonnen in een stad waar God niet woont. Wij kunnen er vandaag nog eens over discussiëren of dat onder ons het geval is. En dan zegt de een, ja, maar. En dan zegt de ander, maar je moet daar ook nog op letten. In de dagen van Haggai was daar geen discussie over mogelijk, omdat de profeet Ezechiël voor de ballingschap dat met zijn eigen ogen onder de leiding van de Heilige Geest had gezien. De Heere heeft de stad verlaten. God trok zich terug uit een stad waarin ze dachten, hier gaat God nooit weg. En waarin ze zongen, Jeruzalem gaat nooit verloren, want des Heeren tempel, des Heeren tempel, des Heeren tempel is deze. De Heer heeft het in die tijd duidelijk gemaakt en het is een boodschap die we ons ook vandaag ter harte mogen nemen. Dat de Heer daar weggaat waar zijn tegenwoordigheid als een vanzelfsprekendheid wordt aangenomen. En waar zijn afwezigheid niet eens wordt ontdekt, omdat, vergeeft u me de uitdrukking, maar de show must go on. Dat wordt het dan toch eigenlijk, als in Jeruzalem de offerdienst doorgaat terwijl God zelf het huis verlaten heeft. Haggai is begonnen in een stad waar God niet woont, die door God verlaten is. Dan zegt nou zelf, broeders, donkerder kan het niet. Dat is het ergste wat je je kunt indenken en voorstellen. En die Haggai die mag dan de vreugde smaken dat nadat hij in die stad één keer een preek heeft gehouden. En we zullen vanmorgen zien en dat ook tegen elkaar zeggen dat in het optreden van die profeten Heere bezig is terug te komen. Dat is ook een duidelijke zaak. Hoe zal het woord van God ooit kracht kunnen hebben als God zelf er niet in meekomt? Maar dat na die ene preek er een complete volksbekering op gang komt. Droombeeld van elke prediker van het woord. Als je daar Jesaja naast zet, met al zijn heerlijke profetieën en al zijn ernstige waarschuwingen. Als je daar het leven van Jeremia eens naast legt. Haggai die mag dat meemaken en hij mag daar middenin staan. Hij mag daarvoor gebruikt worden. En hij mag de aanzet geven tot een ontwikkeling die uitloopt op wat Zacharia, die immers nauw met Haggai verbonden is geweest, gedeeltelijk ook in dezelfde tijd geprofeteerd heeft. Laat zien dat het erop uitloopt, maar niet alleen op een huis van de Heere in de stad. Maar een stad die tempel wordt, waar op de bellen van de paarden geschreven is de heiligheid des Heeren. Het perspectief dat we vanuit het Nieuwe Testament kennen van Openbaring 21. De stad heeft geen tempel, omdat de Heere God zelf haar tempel is. Hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. De stad zonder God wordt tot Gods stad in de diepe, volle zin van het woord. En aan het begin van die machtige ontwikkeling heeft Haggai in Gods voorzienig bestel een plaats gekregen. En zo is deze kleine profeet geworden tot een grote in het koninkrijk der hemelen. Een vraag die dan onmiddellijk bij ons boven komt, zeker als we dan toch ook zo wat luisteren op de manier van: Heere, wat is het de begeerte van mijn hart om in die weg naar die Godstad plaats te mogen hebben en dienst te mogen verrichten en de eer van die koning op het oog te hebben en zondaren te mogen roepen van zijnentwege uit de duisternis van dat land zonder God naar die machtige toekomst. De eerste vraag is dan: hoe is dat mogelijk geweest? En als we voor het antwoord naar de omstandigheden kijken, broeders, dan moeten we allereerst zeggen dat Haggai de tijd niet heeft meegehad. Dat zeggen de mensen in zijn dagen ook. En Haggai die haalt dat aan als een teken dat de Heere de overleggingen van het hart kent. In vers 2 van hoofdstuk 1 leest u dat de tijd is niet gekomen. En als je wat laat inwerken op de situatie waarin die mensen in Jeruzalem in de dagen van Haggai geleefd hebben, dan kun je dat nog heel best begrijpen. Ook het is de tijd na de ballingschap. Haggai heeft opgetreden zo tussen augustus en december van het jaar 520 voor Christus. Dat wil dus zeggen zo'n jaar of 17 tot 20 na de terugkeer uit de ballingschap. En u weet wel dat na de aanvankelijke vreugde bij de teruggekeerden die gejuicht hebben en gelachen en die zo enthousiast zijn geweest dat zelfs de heidenen zeiden: God heeft grote dingen bij hen gedaan. Is de werkelijkheid naar voren gekomen, de werkelijkheid dat ze dan toch eigenlijk maar met een klein groepje waren. En dat dat kleine groepje ook nog voornamelijk werd gevormd door de kleine luiden. De mensen die bepaald niet financieel draagkrachtig waren, want diegenen die dat waren, die waren achtergebleven om het eerst maar eens aan te kijken. En omdat ze het in feite in Babel al best hadden. Financieel was het daarom niet zo goed. En je kunt je indenken dat die mensen die zeiden de tijd is niet gekomen, daarmee bedoelden laten we nou eerst maar eens wachten totdat er wat meer financieel draagkrachtigen nou ook terugkomen naar Jeruzalem. Want dan kunnen we tenminste wat cederhout van de Libanon zien te kopen en dan kunnen we tenminste wat goede stenen zien te verzamelen voor de bouw van het huis. En bovendien, zoals ze er zelf voor zaten, economisch was het allemaal zwaar. U weet, die geschiedenis waarschijnlijk wel van misoogsten en tegenslagen en politieke moeite en strijd met de Samaritanen. Dat het ging allemaal niet zo best. En terwijl wij vandaag zeggen, ja, de rijkdom maakt de mensen onverschillig. En terwijl wij soms geneigd zijn om met een heimwee terug te denken aan het verleden. Laat de situatie van Haggai ons heel duidelijk zien dat armoede een mens niet zomaar uitdrijft naar de Heer. De zorg voor het dagelijkse leven, die kan een mens zo in beslag nemen dat hij daardoor niet aan de dingen van de Heer meer toekomt. Omdat hij de hele dag bezig is voor zijn dagelijkse brood. En daarbij komt nog dat de wereld waarin ze leven een bedreiging vormt voor dat kleine groepje aanmächtige Joden, zoals ze worden genoemd. De mensen hebben geen tijd om het huis van de Heere te bouwen dat daar nog steeds woest ligt in Jeruzalem. En ze hebben de tijd ook niet mee. Daar komt bij dat Haggai, en ik probeer u die dingen te laten zien om straks wat lijnen door te kunnen trekken, dat Haggai ook de geest van de mensen niet mee heeft gehad. Er was natuurlijk in dat Jeruzalem van de tijd naar de ballingschap wel een bepaalde godsdienstigheid. Niet voor niks hadden de mensen om te beginnen het brandofferaltaar meteen weer opgesteld. En wat waren ze dankbaar geweest toen voor het eerst het altaar rookte en toen voor het eerst offers werden gebracht en priesters in de oude godstad het offer mochten brengen voor het aangezicht van de Heer. En we kennen vanuit de Bijbel Jozua wel zozeer als een godvrezend man, dat we mogen geloven dat hij als hoge priester erop toe heeft gezien dat die offerdienst ook trouw is voortgegaan. Al die jaren dat ze nu zijn teruggekeerd in Jeruzalem. En misschien zeiden de priesters ook wel eens tegen elkaar als ze zeiden, ja, het wordt toch eens een keer tijd dat de tempel gebouwd wordt. En als ze dan tegelijkertijd zeiden van de situatie is er niet naar, dat ze zeiden, maar de kern is aanwezig. Altaar, de verzoening. En dat is het toch waar het uiteindelijk om gaat. De verzoening met God. Vergeving. Altaar, de Heer heeft immers gezegd, als ik het bloed zie. Nou, dat bloed, dat vloeide wel. En dat offer, dat werd wel gebracht. En er was wel ergens een psalmdichter die toch gezongen had bij uw altaar. Verwacht mijn ziel een heilrijk lot. En de mensen die kwamen trouw naar het tempelplein op de dagen van de grote feesten, niet voor niks dat Haggai juist dan op het tempelplein optreedt, want dan had hij ze allemaal in één keer bij elkaar. En dan zagen ze natuurlijk ook wel dat heiligdom van de Heere nog altijd woest lag. En dan sprak hen dat ook wel eens aan en dan zeiden ze tegen elkaar, het moet nodig eens een keer veranderen. Maar niemand deed er wat aan. En je krijgt de indruk uit dit Bijbelboek dat de priesters vonden dat het eigenlijk wel goed was zo. Als de dienst van het brandoffer maar doorging. En je krijgt de indruk van de leiders dat ze de handen zo vol hadden om de zaak bij elkaar te houden, dat ze er ook niet aan toe kwamen om eens wat anders te doen. En het volk, we hebben het al gehoord, die zei de tijden zijn er niet naar, laten we maar blij zijn met wat we hebben. En je zou ook de gedachte kunnen krijgen dat er toen al sommigen waren die zeiden, eerst moet de Messias komen. En dan wordt het wel een keer weer anders. Maar voor die tijd heb je niks meer te verwachten. Zoals er vandaag mensen zijn die zeggen, we hebben niks meer te verwachten. Eerst moet de Heere terugkomen. Die Haggai, broeders, die heeft ook de plaats waar hij moest werken niet meegehaald, want Jeruzalem, dat is immers de stad, zeiden we al, die de Heere heeft verlaten. Het volk was wel teruggekeerd, maar de Heere niet. En terwijl voor de ballingschap de Heere vroeg en laat zijn profeten zond om het volk te vermanen en het volk terug te roepen, het volk tot bekering te roepen. En terwijl in de ballingschap mensen als Daniel en Ezechiël het woord hadden gesproken. Was er in al die jaren na de ballingschap nog niet één profeet geweest die zich had verheven in Jeruzalem om het woord van God te spreken tot het volk Jeruzalem. Dat is de stad van de donkerheid en van de geesteloosheid. Jeruzalem, dat is de stad van een zwijgende God. Mogelijk is er hier en daar iemand geweest. Je ziet nogal eens een keer in de kerkgeschiedenis dat daar een opwekking mee begint, maar de Bijbel vertelt er ons niks van. Mogelijk is er iemand geweest die riep, och, dat gij de hemelen scheurde, dat genezen kwam. Mogelijk is er ergens in een gezin Psalm 80 gezongen, keer weer, o God der legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten. Zie uit uw hoge hemel neer en herstel uw wijnstok. Maar in het openbaar was er in elk geval niemand die onder alle tegenslagen zei zo te kunnen zijn dat we God tegen hebben. Was er niemand die met de vraag zat, wat heeft de Heere met dit alles ons te zeggen? Integendeel, ze dachten dat ze het wel wist. Ze zeiden, als het eerst maar eens wat beter gaat, dan zullen we God wel zoeken. Ze twijfelen er eigenlijk niet aan dat God met hen is. Terwijl de Heere er niet is, God staat er buiten. In dat Jeruzalem waarin Haggai geroepen wordt om op te treden. Zoals de Heere er buiten staat in de gemeente van Laodicea. En net als daar, er was niemand die het door had. Toen hij klopte aan de deur, was er ook niemand die opende. Broeders, als je zo de omstandigheden dan ziet en je zegt, daar zit dus geen enkel aanknopingspunt in. Dan komt te meer de vraag naar ons toe, hoe is het nou mogelijk dat er zo'n opwekking komt onder die ene preek van Haggai? En je bent geneigd om te zeggen, wat moeten wij dan met al onze preek? En die vraag die klemt des te meer wanneer we in de situatie waarin Haggai gaat optreden toch heel veel herkennen van onze eigen situatie. En daarom heb ik dat ook maar wat uiteengezet, broeders, opdat tegen die achtergrond duidelijk zal worden hoe God werkt. Het klinkt toch allemaal erg bekend, vindt u niet? Wij hebben de tijd ook niet mee. Het is er de tijd niet voor, zeggen de mensen, dan het is zo'n geesteloze tijd en zo'n donkere tijd. De kerkenraden halen hun schouders soms een beetje op als ze verslagen doen van huisbezoek. Niet alleen dat we de tijd niet mee hebben, maar we hebben ook geen tijd. Zomerin begint het catechisatieseizoen weer en het zal bij de meesten van u wel net zo zijn als bij mij. Dan komen jongelui tegen die zeggen, dominee, ik heb er onmogelijk tijd voor. En dan bel je zijn kind naar huis en zeggen ze, ja, nou, het is ook waar, die kinderen die zijn zo druk. En dat zijn ze ook. Die zitten inderdaad de hele week zo vol dat je soms al tijden van tevoren in je catechisatieuren bekend moet maken. Of dat je er goed voor moet zorgen, jaar in jaar uit dezelfde avond en anders dan mis je ze. Want al die andere avonden zijn al gepland. We hebben geen tijd. En we hebben zeker geen tijd om te leren, want we zitten dit jaar voor een eindexamen en dat is toch eigenlijk veel belangrijker. En als je dan zegt, jongens, waar gaat het hier om? Dan zeggen ze, ja, dominee, maar daar komt nog wel. We hebben nou geen tijd. De ouders die zeggen, het is zo druk. We zijn zo bezet. We komen eigenlijk nergens aan toe en je hebt soms geen tijd meer om nog één keer per dag met je gezin aan tafel te zitten. De zorgen van het leven, de beslommeringen van de rijkdom nemen de mensen in beslag. Er moet zoveel. En geldt het eigenlijk van ons ook niet. Kijk, die priesters in Jeruzalem, die bedienden de brandofferaltaar nog wel. Nou, dat doen wij dan ook wel, denk ik. We preken nog wel. En we lezen ook nog wel in het woord. Maar dat lezen van ons, broeders, kun je dat inderdaad nou nog noemen, omgang met het woord. Omgang met de Here van het woord. Want dat is niet iets wat je er zo even tussendoor doet, dat weet u toch. Zeggen, die jongen heeft omgang met een meisje, dan is het niet zo dat hij op een afstand even naar de zwaait, maar dan is er wel wat meer. Gaan wij zo met het woord om, broeders. Zoals die jongen met dat meisje waar hij verliefd op is geworden. Dan wil hij er zo graag zijn. Dan wil hij zo graag zien, dan wil hij zo graag horen. Is er die omgang met de Here in het gebed. Inderdaad, dat ootmoedige wandelen met de Here. Geldt het dan ook voor ons? We hebben geen tijd. Dat is gisteren ook al een paar keer genoemd. Maar vanuit Haggai wil ik het toch nog maar een keer onderstrepen. Is dat niet een stuk nood, een stuk schuld? En de meesten van ons hebben dan waarschijnlijk nog geen televisie. Die grote tijdverslinder om over de rest maar niet te spreken. Maar we hebben wel allemaal telefoon. Zoals de mensen dat soms zeggen als je op bezoek bent en ze vergeten de haak eraf te leggen en je gaat bidden en dat ding gaat, dan zeggen ze dat of de duivel ermee speelt. Dat kent u allemaal natuurlijk. Moet je zo niet eerlijk zeggen, broeders, dat dat inderdaad een van die verschrikkelijke dingen is. Je kan er niet buiten en soms ben je er erg dankbaar voor, maar dat de duivel er gebruik van maakt. Om de stilte van je binnenkamer te verscheuren. Om een gesprek met je kind in tweeën te breken. Om je meditatie voor Gods aangezicht. Ineens te verscheuren met dat verschrikkelijke ratel van dat ellendige ding. We hebben de tijd ook niet mee en we hebben de geest van de mensen ook niet mee. En als ik zeg de geest van de mensen, dan vergeten we niet, broeders, dat ook ambtsdragers mensen zijn. Kijk, ach, onder ons gaat de dienst nog wel door en over het algemeen is het onder ons dan ook nog wel zo dat we aardevolle kerken hebben en dat de mensen over het algemeen toch nog wel komen, al is er ook onder ons best kerkverlating en al is er ook onder ons het probleem van de tweede kerkgang hier en daar. En je zou nog wel wat meer willen en je hebt soms wel dat heimwee naar de tijd van je grootouders en naar de tijd van die geoefende ouderlingen waar een dominee echt wat van kon leren in zijn eerste gemeente, waar de mensen vanuit een stuk herinnering nog over spreken. Je komt de namen nog tegen, hoe lang nog. Maar dan zijn we geneigd om te zeggen, laten we dan toch nog maar tevreden zijn. En een zekere tevredenheid is er onder ons helaas maar al te zeer te vinden. Want als we naar de buren kijken, naar die halfslachtige Samaritanen en naar die heidenen om ons heen, dan is het onder ons toch nog niet zo slecht. En bovendien, broeders, hebben we de plaats waar we moeten werken. En dan denk ik aan de kerk. Hebben we die vandaag wel mee? Zijn er dan ook in de kerk vandaag niet aan de ene kant de mensen die klagen dat de Heere de stad verlaten heeft? Maar waarvan je het angstige gevoel krijgt dat het een dode klacht is. Waar geen enkele zorg in doorklinkt, waar geen enkel verdriet in doorklinkt. Omdat immers de eer van God en de zaligheid van onze zielen en van die van onze kinderen daarmee gemoeid is. Een klacht die niet op de knieën brengt en uitdrijft tot dat hartstochtelijke gebed van Psalm 80, keer weer, Heere. En zijn er dan ook vandaag niet, ook onder ons, die aan de ene kant die belofte vastgrijpt. Van de Heere die gezegd heeft dat hij niet zal wijken van zijn kerk en die belofte gemakshalve maar toepassen. Op hun eigen kerkverband en op hun eigen plaatselijke gemeente. En die zeggen van, dat heeft de Heere toch gezegd. Nou, per conclusie mag ik dan geloven dat het ook onder ons wel door zal gaan. En die nooit zich afvragen, werkelijk zich afvragen voor Gods aangezicht. Of de Heere wel onder ons wonen kan en of de Heere niet van ons wijken. Hoe is het mogelijk dat onder Haggai zo'n opwekking tot stand komt? Broeders, op die vraag is van benedenuit geen antwoord te geven. Alles wat van beneden is, staat haaks op wat God door middel van Haggai belieft te geven. Van benedenuit zijn er alleen maar onmogelijkheden. En daarmee wordt het duidelijk dat Gods werk altijd in zich heeft het nochtans. Ondanks alles. Hoe is het mogelijk? Ik wil toch nog één punt, broeders, met u bezien voordat we verder gaan, want dat zou ook nog iets... zijn dat ons anders een beetje blijft bezighouden. Het antwoord op die vraag hoe dat mogelijk is geweest in de dagen van Haggai, dat ligt ook niet in de persoon van Haggai zelf. En dat blijkt in feite al heel duidelijk uit het feit dat we niks van hem weten. Dat hij met zijn priesterbloed geroepen zou kunnen zijn om het volk de wet te leren en Gods wegen bekend te maken. We weten zelfs de naam van zijn vader niet eens. En dat is een teken dat Haggai uit een hele onbekende familie komt, want anders dan was de naam van zijn vader er wel bij genoemd, dat iedereen wist, ook is er eentje van die. De naam van zijn vader maakt de mensen niet wijzer. En onderzoekers hebben ontdekt dat hij in de geslachtslijsten van hen die uit de ballingschap terug zijn gekeerd ook niet voorkomt. Zodat inderdaad de conclusie gewettigd is dat Haggai behoord heeft tot het volk dat achtergebleven is in het land. Toen de ballingschap begon. En al kun je daar niet alles op bouwen, maar Nebukadnezar heeft niemand achtergelaten die hij in staat achtte om op een of andere manier een initiatief te nemen of leiding te nemen. Wat er achterbleef, dat waren de armsten en de geringsten. De mensen die eigenlijk alleen maar leefden om te overleven en waar je niet bang voor hoefde te zijn. Uit dat minste en geringste deel van het volk Israël schijnt Haggai afkomstig te zijn. En hij duikt hier eventjes op om vervolgens ook weer te verdwijnen. Wij weten verder niks. Binnen 4 maanden is alles gebeurd. Op 3 dagen treedt hij op, een lichtstraal in de duisternis. Een kaars die heel snel opbrandt. 4 keer een boodschap die hij namens God mag gaan brengen op het tempelplein. Verder niks. Nou, hoe is het nou mogelijk dat die Haggai in die omstandigheden 1 preek houdt die zo'n opwekking teweeg brengt? Het is wel duidelijk, broeders, vanuit deze geschiedenis dat het antwoord daarop nooit ligt in de persoon van de boodschap. Niet in zijn gaven en niet in zijn bekwaamheden en niet in zijn afkomst en niet in zijn naam. Dat geldt trouwens niet alleen van de onbekende Haggai, maar dat geldt ook van iemand zoals de grote Mozes, zoals we hem noemen. Als de Mozes gelegen had, had Israël nooit een Mozes gehad. En dan had God nooit een Israël gehad. En dan hebben we het over de grote Petrus. Maar als dan Petrus gelegen had, dan had de kerk nooit een Petrus gehad en dan had de Heere nooit een gemeente gehad. En ook dat, broeders, is nodig om dat goed te zien. Opdat wij op onze plaats zullen worden gezet. En opdat we zullen verstaan waar een ambtsdrager die door God wordt geroepen in zijn dienst, zijn positie mag vinden. Wij maken geen opwekking. Trouwens, broeders, het zou getuigen van de hoogmoed van Adam als we dat zouden denken. Het zou bijna blasfemisch zijn om het te denken. Want je zou als God willen zijn. God zei daar zij licht en toen werd het licht. Maar dat maken wij niet. En God zei leef. En toen leefde die zondaar. Dat doen wij niet. Mensen, ambtsdragers dus maken geen opwekking. Mensen kunnen mensen niet bekeren. U kent misschien wel die verhalen. Het is misschien toch goed om die eens even te noemen. Het is wel heel sprekend. U kent dat verhaal misschien. van Wijl en Dominique Gisp. Man die uit de Kruiskerken kwam en die nogal een grote rol heeft gespeeld in de vereniging van 1892. Dus dominee in Amsterdam in een andere tijd dan broeder Blenk. Toen die zondagmorgen met zijn domineespak en met zijn hoge hoed over de dam heen liep in de richting van de kerk waar hij preken zou, toen kwam er van de andere kant een dronken zeeman die zei, daar heb je de dominee die mij bekeerd heeft. En toen zei Gisp, die was zo gevat, die zei, dan kan ik wel zien dat ik je bekeerd heb, want als God je bekeerd had, dan liep je hier zo niet. Het was niet voor niks een man van singuliere gaven. En ik denk aan wat ik een poosje geleden hoorde van een oudere dienaar uit onze kringen, die met die meditaat ging. En er kwam een of andere hoogwaardigheidsbekleder uit die plaats op bezoek, die ook van de dominee afscheid moest nemen en die zich erop voor had bereid dat hij ook een zinnige vraag moest stellen als hij met de man aan tafel zat. En toen hij naast die dominee zat, toen vroeg hij, mag ik u eens vragen, dominee, hoeveel mensen hebt u nou tijdens uw ambtelijke loopbaan bekeerd? Hij dacht dat hij een hele goede vraag stelde. En die broeder, dat was een hele wijze man. Die broeder, die dacht een poosje na. En toen zei hij, ik heb er 2 bekeerd, maar daar is toch niet best mee afgelopen. En hoeveel God er bekeerd heeft, dat zal de eeuwigheid openbaren. Nou, broeders, van ons uit gezien is het onmogelijk. Kijk, en dat is nou de boodschap van Haggai 1. Daar zien we dat de tijd niet rijp is en dat de omstandigheden niet gunstig zijn en dat je de mensen niet mee hebt en dat die man zelf nooit het in zich heeft om een reformator te zijn. En dan lees ik Haggai 1. En dan lees ik de eerste 10 versen. En in die 10 versen is Haggai nooit het onderwerp. Maar dan is de Heere 7 keer het onderwerp, tot 7 keer toe. In die 10 versen, en dan ben je al op een kwart van dit hele profetenboek, tot 7 keer toe. De Heere spreekt. In wat verschillende formuleringen, maar daar komt het op neer, de Heer. Of het woord des Heer. Die geestelijke opwekking, broeders, waardoor Jeruzalem van een stad zonder God wordt tot een godstad. Die komt van boven, die komt van de andere kant. Want God is daarin altijd de eerste. En daar hebt u dan het antwoord. Op de vraag hoe het mogelijk is dat Jeruzalem, dat onbewoonbaar verklaard was door de Heere, toch weer onverklaarbaar bewoond wordt door diezelfde God. Dat komt van boven. Een antwoord dat heel vernederend en dat tegelijkertijd geweldig vertroostend en bemoedigend is. Het is de Heer. En dan ziet u in Haggai die naam met allemaal hoofdletters. Jawee. Die naam die spreekt van de trouw van God aan zijn verbond. Die ervan spreekt dat die God het opneemt voor zijn volk. Dat die God met een innerlijke ontferming die bij hemzelf vandaan komt. En waardoor het in hemzelf als het ware zo voelt. Dan denk ik altijd weer aan de uitdrukking van de ouderling die altijd zondagsmorgens voorging in de leesdiensten vroeger in Elburg. Wat nou altijd lezen. Die me bij is gebleven dat Gods ingewanden rommelen van barmhartigheid. Daar komt het vandaan, de Heer. Dat is die naam. Ach, je bent geneigd om daarover te gaan mediteren. Dat is die naam waarin het hele psalmboek resoneert. De Heere, dat is de God van psalm 103. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behalen. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheid. Zo hoog de hemel is boven de aarde. Zijn goedertierenheid geweld. Dat is de God van psalm 89. Ik zal hen die dwaas en wrevelig overtreden bezoeken met de roe en bittere tegenin. Doch over hen mijn gunst en goedheid nooit doen. En niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schende de Heere. Is de naam, broeders, die spreekt van het eeuwige welbehagen van God, van die eeuwige eenzijdige liefde, waarmee de Heere de poorten van Sion bemint, boven alle woningen van Jacob. De Heere, dat is die God die gezegd heeft, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Het is die God van het eeuwige heil, die het heil beschikt heeft in de eeuwigheid, die het heil verworven heeft in de volheid des tijds op het kruis van Golgotha, die het heil toepast, bedient en uitdeelt door de Heilige Geest, de Heere. Die zegt, ik doe het niet om uwentwil, maar om mijn grote naamswil. En dan vullen we het in het Nieuwe Testament vanzelf in, om Jezus wil. En daar heb u die naam ten volle. Jezus die ons die naam heeft geëxegetiseerd. En die gezegd heeft wat bij mensen onmogelijk is. Namelijk zalig worden. Herstel van gemeenschap tussen God en een mens. Dat is nou mogelijk bij God. Die Heere, die wordt in Haggai, evenals trouwens in Zacharië, ook telkens genoemd de Heere der Heerschaar. En daar moet u ook even op letten, broeders. De Heere der Heerschaar, en dat is de God van de legioenen en dat is de God van de miljoenen. Dat is die God die beschikt over alle machten en krachten die er zijn in de hemel en op de aarde. En die hij kan inzetten om te doen wat hem behaagt. En voor wie daarom geen ding onmogelijk is. En van wie daarom geen woord krachteloos is. En zonder dat het zijn uitwerking heeft ter aarde valt. De Heere der Heerscharen, dat is juist in deze twee kleine profeten, Haggai en Zacharia, die God, die gezegd heeft door mijn geest. Dat mag u daarin lezen, broeder. De Heere der Heerscharen, dat is die God. Die door zijn geest werkt, die onwederstandelijk waait waarheen hij wil, die het dode levend maakt, die een stenen hart vervangt door een vlezen hart, die herschept, die vernieuwt. Als die God gaat werken. Joël heeft er voor de ballingschap al van geprofiteerd en Haggai die heeft het ervaren en op de Pinksterdag heeft het gestalte gekregen. Als die God van de Heerscharen gaat werken. Dan komt er leven waar het niet was. Dan komt er levens ontstaan en levens voortbestaan en levens bloei en levens groei. Die geestelijke opwekking, dat is zijn werk. Wat ligt daar een geweldige troost in, een geweldige bemoediging voor ons die in deze tijd en onder deze omstandigheden als zulke mensen die u en ik zijn. Moeten en mogen werken. God zorgt voor zijn eigen werk. En daarom werd Haggai opwekkingsprofeet. Zacharia die mag het een paar maanden later in al zijn volheid zien en ook verkondigen. Hoe komt het zover dat in Jeruzalem op de bellen der paarden geschreven zal staan de heiligheid des Heren. Dat op die onheilige paarden voorhoofdsband van de hoge priester te lezen valt. Waarmee die in het binnenste heiligdom mocht binnengaan. Dat is het werk van de Heere der Heerscharen. En in de 8 nachtgezichten heeft Zacharia op een geweldige manier mogen laten zien hoe die God al het werk doet. Van het begin tot het einde. Vanuit zijn grondeloze barmhartigheid. Dat die God opstaat en dat die God de ruimte ervoor schept. En dat die God de vijanden erbij inschakelt. En dat die God rechtvaardigt. En dat die God heiligt. En dat die God door zijn geest zorgt dat het voortgaat. Dat die God zorgt dat de zonde ontmaskerd wordt. En uitgebannen. En tenslotte volkomen overwonnen. De Heer. Hij doet het. Met grote nadruk staat dat in dit profetenboekje. En met grote nadruk mogen we dat vanmorgen vanuit het woord tegen elkaar zeggen, broeders. Niet zoals wij dat willen. Moet u er ook bij weten. Maar naar zijn gemaakt bestek. En als je dat nou op je laat inwerken, broeders, dan word je verlost van een stuk krampachtigheid. Ik denk, wij moeten het doen. En dan word je ook verlost van een stuk bezorgdheid. Omdat je dan ook mag weten De Heere zorgt ervoor dat zijn werk volmaakt afkomt. Hoe het dan ook gaat. Al zou de kerk in dit land worden afgebroken tot de laatste steen. Maar dat dan nog straks in de eeuwigheid er geen klauw ontbreekt. Dat in de eeuwigheid gezongen mag worden van de volmaaktheid. Van de weg en het werk van de levende God. Ik moet nog een stap verder gaan, broeders, want de Heere die werkt dat, en dat lezen we bij Hachi ook heel duidelijk door zijn woord. Waar de Heere komt en waar de Heere aan het werk gaat, dan komt de Heere altijd als de sprekende God. Als de Heere weggaat, dan betekent dat dan ook altijd dat er gezwegen wordt. Dan spreekt hij niet meer. Dan antwoordt hij niet meer in de dag der benauwdheid. En op Golgotha is zichtbaar geworden aan het kruis van Golgotha dat de hel is. Gij antwoordt niet. Als de Heere komt, dan komt hij als de sprekende die zegt, hier ben ik. En tegelijkertijd als de roepende die zegt, waar zijt gij? In feite is dat al het evangelie, zoals die rabbi dat ontdekte, die de wet ging voorlezen en die niet verder kwam dan de woorden, toen sprak God. Die zei, dat is het. Dat is het. God die spreekt. Er wordt van dat woord nog wat gezegd, namelijk dat het woord geschieden. Wanneer we de Bijbel een beetje kennen, dan valt ons dat vaak niet zo erg meer op, omdat het zo heel vaak in de schriften staat. 107 keer heeft iemand uitgerekend, en daarvan gaat het 105 keer over het spreken tot en door middel van een profeet. Maar dat woord, dat moet u toch ook niet uit het oog verliezen, het woord geschieden. Dat is wat meer dan dat God sprak. Daaruit blijkt dat je zo voorzichtig moet zijn met vertalen in de taal van vandaag, want dan kun je een heel stuk van de Bijbel ongemerkt kwijtraken. Het woord geschieden, dat is een werkwoord dat de kwaliteit van Gods spreken aangeeft, broeders. Dat Gods spreken is daad, dat het scheppend spreken is. Spreken waarvan de Bijbel zegt, hij spreekt en het is. Hij gebiedt en het staat er. Het is een spreken dat geschiedenis maakt en waar kracht in zit, dat levend is, dat nooit ledig terugkeert. Nou, dat blijkt hier toen het woord geschiedde in Jeruzalem. Toen kwam er een complete volksbekering op. Het is duidelijk waar de oorzaak van ligt als de duisternis is. Dat er voor dat spreken van God geen plaats meer. Maar de Heere die spreekt dan door de dienst van mensen, dat is zijn gewone manier van spreken. En ook dat leren we vanuit dat eerste hoofdstuk van Haggai heel duidelijk. Hij spreekt door de dienst van Haggai de profeet. En het is heel duidelijk de manier waarop het hier geschreven staat, dat het niet gaat om de man die de profetieën mag doorgeven. Maar dat het gaat over de Heere die de man inschakelt. Dat woord, daar is hij door in dienst genomen en dat gaat door hem heen. Hij geeft het door. En dat is ook Gods werk. Een profeet wordt Haggai genoemd. Dat wil zeggen, dat is iemand die van boven komt. Iemand die van de andere kant komt, die niet zichzelf heeft opgeworpen, die niet heeft gezegd, laat ik dat nou maar eens doen. En het is zo nodig dat er eens een keer wat verandert en dat er een frisse wind gaat waaien. Hij is van boven gezonden met een opdracht en met volmacht van God om de woorden van God te spreken. En u voelt wel aan, daar ligt de volle nadruk op. De profeet is slechts instrument. De Heere bedient zich van. En dat is dan de normale weg waarin de Heere spreekt. Toen en nu door de dienst van mensen die de Heere geroepen heeft, die de Heere bekwaamd heeft, die de Heere leidt en die de Heere onderwijst. Mensen van wie de Heere dan ook zegt, wie u ontvangt, die ontvangt mij. Daarom, broeders, is het zo noodzakelijk te weten dat je tot de dienst geroepen bent. Mens kan wel eens een keer een begeerte hebben. Mens kan wel eens een keer een idee hebben. Maar de Heere die roept soms ook terwijl wij denken dat het wat anders is. Je hebt misschien dat verhaal wel eens gelezen van die Engelse evangelical Stott. Die kreeg een keer een vrouw bij hem. Die zei, dominee, ik ben geroepen om de Heere te dienen en het evangelie te gaan verkondigen. Daar ben ik diep van overtuigd dat God zelf dat heeft gedaan. En Stott die praatte wat met haar. Die zegt, wie ben je, wat is je achtergrond? En toen vertelde ze notabene dat ze moeder was van 14 kinderen. Toen zei Stott, en dan snap ik het. De Heere roept jou inderdaad om het evangelie te verkondigen. Je hebt de gemeente thuis. Zo is het toch. De Heere roept ieder die hij tot het leven brengt om getuige te zijn. Maar dat betekent nog niet dat de Heere ieder roept om ook ambtelijk in zijn dienst te staan. Ambtelijk in zijn dienst staan, dat is dat je mag weten wie mij ontvangt, die ontvangt hem. Terwijl je dan tegelijkertijd kunt zitten te bibberen op je stoel. Als je dat realiseert, als je ergens op bezoek bent en je hebt het gevoel, ik kan geen opening krijgen. En als je soms in een situatie leeft dat de mensen graag willen dat je een hoop bezoeken doet, al is het alleen maar voor het sociale contact door mij. Wie u ontvangt, die ontvangt mij. Hebben de mensen Christus ontmoet? Wie u hoort, die hoort mij. Als Haggai gesproken heeft op het tempelplein, dan lezen we niet de mensen luisterden naar het woord van Haggai allereerst, maar dan lezen we, ze hoorden de stem van de Heer. Is dat zo groot? Heb je dat ook wel eens, dat hij van de preekstoel afkomt? En dat je tijden kan achtervolgen. Was dat nou de stem van de Heere die de gemeente gehoord heeft? Was het zijn woord dat ik sprak? Door de dienst van mij. En waarom Haggai dan? Nou, dat is de stijl van het werken van de Heer in zijn koninkrijk. Vondel die heeft gezegd, de hemel heeft het klein verkoren. Kleine die nooit groot wordt. Dan mag je grote woorden spreken en grote dingen doen. Kleine man die verdwijnt achter de boodschap. Die hij in restloze overgave heeft mogen brengen. Is dat niet de stijl waarin de Heer altijd werkt, die vissersjongens uit Galilea in plaats van de oversten en de fariseeën en de schriftgeleerden? Een monnik uit Wittenberg in plaats van de paus in Rome? Die vreemdeling Calvijn? Die ketellapper Bunyan, om er nog maar een naam te noemen? Dat hij juist zulke mensen roept om te spreken, om in deze wereld doortocht te verlenen aan het woord van God. Ambassadeur van de koning in de hemel, heroud. Haggai wordt ook een gezondene genoemd, een shaliach. Die mag optreden alsof hij degene was die hem zendt. Maar die spreekt de woorden van die hem gezonden heeft. De Heer kiest zelf de instrumenten uit en hij zet ze in zijn dienst. Hij maakt ze tot profeet. Hij maakt ze, dat is ook een van de woorden die in dit eerste hoofdstuk staat, tot bode. Dat is ook niet de meest eervolle functie op het gemeentehuis. Die mag boodschappen voor iedereen soms doen. Bode. Tot boodschappen, jongen. Maar daarom is het ook de stem van de Heer die gaat klinken. Door het instrument heen dat hij bespeelt. En waar dat gebeurt, daar werkt het wat uit. Als de hoorders die stem horen. Dat is niet meer over die dominee die mooi gepreekt heeft. Maar over die man die gaven heeft, of weet ik wat. Zelfs God heeft gesproken. God zegt. dan wordt de mens onder dat spreken van die ambtsdrager voor het aangezicht van de levende God gedaan. Om te luisteren naar wat hij te zeggen heeft. En het effect daarvan, ik hoop daar morgen nog wel wat nader op door te gaan, dat is dan wat u in vers 11 leest. Het volk vreesde voor het aangezicht van de Heer. Hoort u wel? Staan ze niet meer voor Haggai. Maar voor het aangezicht van de Heer, dan wordt een mens geconfronteerd met de levende God. En dan wordt die God een werkelijkheid. En dan wordt het inderdaad een noodvraag, en dan loop ik toch al even vooruit. Een noodvraag dat die God in Jeruzalem niet meer wonen kan, omdat het een puinhoop is. Zolang God alleen maar een idee is, zolang God alleen maar een gedachte is, zolang God alleen maar is iemand boven ons. Dan is dat geen probleem, dan kan die puinhoop er wel blijven liggen. Maar als ze zo voor God zijn komen te staan, dan komen de grote vragen aan de orde. Nou, dat is het geheim, broeders, van Haggai's opwekkingsprediking. En als wij vandaag zeggen dat we een opwekking nodig hebben, vragen we dan ook wel eens, Heer, zou u mij zo kunnen en willen gebruiken? Is dat onze begeerte? Mond van de Heer. Dienst, Paulus zegt, slaven van Christus. Die jezelf uitlevert met alles wat er aan is. Waarbij hij moet wassen en ik moet minder worden, waarbij we inderdaad zijn. Ik geloof, broeder Vreugdenhil gebruikte die uitdrukking in zijn gebed gistermorgen. Slijk aan zijn heilige. Je kunt nooit meer pronken. Maar wel aan zijn vingers. Zo zegt de Heer, en dan moet ik er zelf tussenuit. Dan blijft hij over. Dan zegt u, dan gebeurt het. Nou, dat is nog Gods welbehagen, broeders. Want of het dan gebeurt bij Jesaja, die was ook zo'n instrument. Maar de Heer zei, horende horen ze niet. En Jeremia was ook zo'n instrument. En de Heere zei, ze bekeren zich niet. Er moet bijvoorbeeld maar op rekenen, Jeremia. Dan is nog Gods welbehagen. En ik zie het bij Haggai. Want dan is het de geest die verwekt. De geest van Sachar, van Zerubabel en van Jozua. En van al het volk. Dat doet de Heere zelf. Is en het blijft zijn werk, ook als de Heere een mens inschakelt, als hij mag zijn de mond van de Heere, als hij mag spreken het woord van de Heere, als hij mag dagen voor het aangezicht van de Heere. Dan is het nog zo, de Heere verwekte de geest van de luisteraar. Wij hebben dat nooit enigerlei wijze in onze handen. Broeders, ik moet nodig gaan eindigen. Kan onze arbeid die toets doorstaan? Wie u ontvangt, die ontvangt mij. Hoor de gemeente. Als we bidden, laat u met God verzoenen. Dat God door ons heen bidt. Vraagt van ons om veel te verkeren aan het hemelhof. Het vraagt van ons te luisterhouden. Spreek, Heere. Uw knecht hoort en het gebed van om de Heilige Geest om met vrijmoedigheid aan dat woord te spreken. Maar daar gebeurt het. Waar God mensen zendt. Daar gebeurt het. En daarom is er alle reden om aan het einde van deze eerste lezing samen te zingen. Merk op mijn ziel. Wat antwoord God u geeft. 85 vers 3.
We gaan u een klein half uurtje pauzeren, maar ik zou willen vragen bij een beetje door te lopen naar de koffiekamer, dat er geen filevorming ontstaat, omdat we een beetje de tijd moeten bewaken.